apostolische geloofsbelijdenis. Maar die staat niet direct in de Bijbel, maar is wel net van na het Nieuwe Testament. Zo ongeveer 150 na Christus. In het begin was die belijdenis heel kort. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je die belijdenis uitsprak, dan werd je gedoopt. Dan ben je een christen. Als je in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gelooft, dan ben je een christen. Dan werd je gedoopt. Het is een doopbelijdenis. Het is ontstaan in het zendingswerk. Hè? Dus zo na Pinksteren, je moet wel denken in het verlengde van het boek Handelingen. Al heel gauw is die hele korte belijdenis, ik geloof in de Vader, de Zoon en de Geest, die is een heel klein beetje uitgewerkt en uitgebreid. Vooral waar het gaat over de Zoon. Hij is geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden. Hij is gestorven, begraven, gekruisigd. Opgestaan, ten hemel gevaren en hij komt terug. De tekst van die 12 artikelen is uiteindelijk, die was helemaal vertrouwd onder alle christenen, die is uiteindelijk ook vastgelegd tijdens kerkvergaderingen. Bijvoorbeeld in 325 in Nicea. En in 381 nog een keer door het concilie van Constantinopel. En in die officieel vastgelegde kerkelijke tekst, daar stond dit zinnetje niet in. Jezus is neergedaald in de hel, dat stond er toen niet in. Dat is dus een latere toevoeging, dat is aangeslipt. Niemand weet waar die woorden eigenlijk vandaan komen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan, maar niemand weet het. We weten wel dat zo vanaf de 6e eeuw het gangbaar was. Toen is het er uiteindelijk zo bij gaan horen. Jezus is neergedaald ter helle. Dus dat is allereerst het historische probleem. Waarom heeft de kerk dat eraan toegevoegd? Waar komt het vandaan? Wanneer is het ontstaan en met welke bedoeling? Het eerste en het tweede probleem is de Bijbel zelf. Want waar staat dat nu eigenlijk in de Bijbel? Dat is toch de norm en de bron van ons geloof. Maar waar staat nu in de Bijbel dat Jezus is neergedaald in de hel? Nou, dat staat nergens eigenlijk. Tenminste, niet met deze woorden. Ik neem u nog even mee, hè. Jezus heeft geleden, zegt de belijdenis, onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven. En dan staat er, en toen is hij neergedaald in de hel. Dus nadat hij begraven was. Let op de volgorde. Dat zeggen wij ook eens zondagavond. Nadat hij begraven was, is hij naar de hel gegaan. Het gaat hier eigenlijk om de vraag, waar was Jezus in die 3 dagen tussen zijn begrafenis en zijn opstanding? Tussen Goede Vrijdag en Pasen. Nou, zegt de belijdenis, toen was hij neergedaald in de hel. Maar dat is wel enorm problematisch. Want je kan net zo goed zeggen dat Jezus toen in de hemel was. Hij heeft aan het kruis gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn lichaam lag in het graf, maar heeft geen vertering gezien. Met zijn geest was hij in de hemel. En is het ook niet zo dat Jezus aan het kruis heeft gezegd, het is volbracht. En tegen de moordenaar zei hij, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Hoe kan de kerk dan zeggen dat hij in de hel was? En daarom is het ook altijd maar gauw weer afgezwakt. En werd er dan maar gauw gezegd, Jezus was niet in de hel, niet bij de Satan, maar hij was bij de doden in het dodenrijk. Daar waar alle doden zijn en wachten tot op de wederkomst. In de Rooms-Katholieke theologie van de middeleeuwen is dat gaandeweg uitgelopen op een hele leer over het vage vuur. En dan zegt de Rooms-Katholieke leer dat Jezus, nadat hij was gestorven, naar de mensen is gegaan die in het dodenrijk waren. En dat hij daar het evangelie heeft verkondigd. Hij heeft ze nog een tweede kans gegeven om zich te bekeren. Met een beroep op 1 Petrus 3. Door wie hij ook, toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis, gepredikt heeft. Dus Jezus is heen gegaan en heeft de gevangen zielen gepredikt. Nou, Luther en Calvijn die hebben daar radicaal een eind aan gemaakt. Dat is logisch, want die wilden natuurlijk van geen vage vuur weten. En dat je in het dodenrijk ook nog een herkansing krijgt om je te bekeren, dat is natuurlijk totaal onbijbels. Je moet je nu bekeren terwijl je leeft. Nu is het de genadetijd. En daarom, ik zei het al, de reformatie die heeft er helemaal een eind aan gemaakt. En die heeft gezegd, dit zinnetje laten we staan. We gaan de 12 artikelen niet veranderen natuurlijk. Maar we betrekken dat zinnetje op het kruislijden van Christus. En dat doet ook de catechismus. Dus niet Jezus is letterlijk in de hel neergedaald. Hij is wel bij wijze van spreken met de hel in aanraking gekomen. Niet nadat hij was begraven, maar daarvoor, toen hij aan het kruis hing. Toen hij uitriep, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is immers de hel, dat God je verlaat. Volgens de catechismus is de neerdaling ter helle dus de allerdiepste diepte van het lijden van Christus. Zijn allerdiepste vernedering. Nou ja, gemeente, ik volg die uitleg natuurlijk. Maar het blijft tegelijk wel opvallend dat dit zinnetje toch is opgekomen. Dat de kerk het toch zo heeft gezegd. En misschien zijn er ook wel een paar bijbelteksten die erop wijzen dat Jezus bij zijn begrafenis al begon aan zijn overwinning. Dat daar eigenlijk zijn verheerlijking al begon. Je zou kunnen zeggen trouwens dat zijn verheerlijking, zijn verhoging al begon toen hij zei het is volbracht. Op Goede Vrijdag gloort de overwinning al. Aan het kruis al. Het Johannesevangelie zegt dat zijn kruisiging zijn verhoging is. Zoals de slang verhoogd wordt, werd in de woestijn. Zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Er zit iets dubbelzinnigs aan. En ik moest ook even denken aan Matthäus 27. Bij het sterven van Jezus, dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden, maar ook springen er graven open. En is er een aardbeving en reageert de schepping. En velen zijn na zijn opstanding verschenen in Jeruzalem. Een heel bijzondere tekst. Ook moeilijk om je er iets bij voor te stellen. Maar ergens kun je er toch uit opmaken dat de dood van Jezus ook gevolgen heeft voor de kosmos. Ook voor ons, verzoening van onze zonden. Maar daarnaast ook dat de kosmos in beweging komt. Er komt leven in het dodenrijk. Heiligen die opstaan. Je kunt je voorstellen dat er onder de demonen een schokgolf is geweest. Toen de Heer Jezus zei het is volbracht, toen wist Satan dat hij verslagen was. Petrus zegt op de eerste Pinksterdag, jullie hebben Jezus gekruisigd en hij is begraven. Maar de dood heeft hem niet kunnen vasthouden. Een andere tekst die vaak erbij gehaald wordt is Efeze 4 vers 9. Toen hij opvoer, dat betekent dus, zegt Paulus, dat hij eerst is neergedaald. In de diepte namelijk de aarde. Jezus is neergedaald op de aarde, maar er staat daar niet dat hij is neergedaald in de hel. Dus die tekst die zegt niet zoveel in dit verband. En de laatste tekst is dan 1 Petrus 3. Jezus is heen gegaan. Maar wat betekent dat? Ja, dat is niet zo eenvoudig. Het is een moeilijke tekst om uit te leggen. Ik zou zeggen, het ziet op zijn hemelvaart. Hij is heen gegaan naar de hemel. En toen hij heen ging, heeft hij gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Nou, geesten, dat zijn in de Bijbel nooit overleden mensen. Die worden nooit geesten genoemd. Bij geesten denk je in de Bijbel aan de geesten in de lucht. De engelenmachten. Allerlei niet zichtbare krachten. Kwaadaardige geesten in de lucht waartegen wij de strijd hebben. Efeze 6. En 1 Petrus 3 loopt daar ook op uit tenslotte. Toen Jezus naar de hemel is gegaan, heeft hij de engelen, machten en krachten aan zich onderworpen. Dus al met al, ik denk dat 1 Petrus 3 niet over een hellevaart gaat, maar dat het daar gaat over de hemelvaart van Jezus. Nou vat ik het even samen. De kerk beleidt dat Jezus is neergedaald in de hel. En er zijn ook wel een paar bijbelteksten die daar een beetje op in die richting wijzen. Dat in ieder geval dat Jezus na zijn opstanding en hemelvaart verschenen is aan de hemelse machten. Hij heeft daar de demonen zijn overwinning uitgeroepen en hen de wacht aangezegd. Maar dat hij bij overleden mensen is gekomen en dat er een soort vage vuur is, of dat hij met gelovige mensen uit het Oude Testament gesproken heeft, dat alles staat niet in de Bijbel. Dat is ook uitermate speculatief. Nogmaals, vanwege al die problemen, de reformatie die heeft dus het roer radicaal omgegooid. De catechismus zegt dus, het gaat hier helemaal niet over de overwinning van Jezus, maar het gaat hier over zijn lijden. Daarmee doorbreekt de catechismus wel de tijdsvolgorde. Want de 12 artikelen zeggen, Jezus is gestorven en daarna is hij neergedaald in de hel. Maar de catechismus draait de volgorde om. Die zegt, Jezus is eerst in de hel geweest en daarna is hij gestorven. Dus dan neem je het niet letterlijk, maar dan vat je het geestelijk op. Eigenlijk zegt de catechismus, Jezus is helemaal niet in de hel geweest, maar de hel kwam wel naar hem toe. Namelijk toen hij streed aan het kruis. Wat er historisch ook precies van klopt, dat weet ik niet, maar bijbels gezien is dat wel enorm sterk. Want de reformatie die denkt dan natuurlijk onmiddellijk aan Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Wij mogen ook geloven, denk ik trouwens, dat Jezus zijn victorie heeft uitgeroepen in de hemelse gewesten. En dat Satan siddert en dat de dood bang voor hem is. Alleen wij weten daar eigenlijk heel weinig van hoe dat precies gegaan is. Dat ligt buiten de grenzen van ons kennen. Dus die ingreep van de reformatie, die maakt de zaken in één keer helder. Dan ben je in één klap ben je van alle problemen af. En dat brengt het ook meteen dichterbij. In mijn hoogste aanvechting verzekert Christus mij dat hij al voordat ik er was in helse pijn is geweest. In mijn angst voor het oordeel vertroost hij mij onuitsprekelijk. En hij verlost mij daaruit. Of dat nou helemaal de bedoeling is van de 12 artikelen van oorsprong, dat weet ik niet. Maar dat het aan de orde is, dat dit aan de orde is. Ja, dat is onwankelbaar zeker. Toen Jezus streed aan het kruis, toen heeft hij gebeden met de woorden van Psalm 22. Hij heeft die psalm voor zijn rekening genomen. Hij heeft eruit geleefd als de zaligmaker. Hij gaat daar door de Godverlatenheid heen. Hij is daar de borg. Mijn verlosser hangt aan het kruis en ik doe hem die smarten aan. Hij is om onze zonden verwond en de nagels zijn door zijn handen geslagen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Die kruisiging, dat was een vreselijke aanblik. Maar dan zie je alleen nog maar de buitenkant. De binnenkant van zijn lijden, dat is dat de Zoon van God zich verlaten weet door zijn Vader. Onuitsprekelijke benauwdheid, helse kwelling. Hij heeft met geroep gesmeekt, mijn God, waarom? En zo heeft hij zich helemaal één gemaakt met de psalmen. Maar hij als de middelaar, hij is helemaal zonder zonde, hij is volkomen rein. Dat is een lijden geweest, gemeente, waarvan wij nauwelijks een vermoeden hebben. God van God verlaten, mijn God, waarom verlaat u mij? Daar was het vriendelijk aangezicht van zijn Vader voor hem verborgen. Aan de voet van dat kruis stonden mensen te joelen. Met de woorden van Psalm 22, als God hem nu genegen is. Kom dan van dat kruis af, dan zullen wij u geloven. Vanuit de hel steeg het plezier op om Jezus te honen bij deze terechtstelling. En God liet dat. God liet dat maar zo. Hij troostte niet. Hij gaf geen antwoord. Dat is de hel. En toen is Christus in zijn lijden gekomen, waar alle verlorenen in eeuwigheid zullen zijn. En dat is de uiterste vernedering en lijden van de middelaar. En nu zegt het geloof, mijn Heere Jezus Christus, zo staat het in de catechismus, vraag en antwoord 44, mijn Heere Jezus Christus heeft dat doorstaan om mij daarvan te verlossen. Anders had ik de eeuwige dood moeten sterven. Hij door God verlaten opdat ik nooit meer door God verlaten zou worden. De catechisme brengt troost, die van zondag 1. Die troost die is verworven aan het kruis van Golgotha. En die wordt ons door woord en geest binnengebracht. En verzegeld met de beide sacramenten van doop en avondmaal. Christus is neergedaald in de hel, opdat ik daar nooit meer zou hoeven komen. Zo'n antwoord, gemeente, 44 van de catechismus, dat is het antwoord van het aangevochten geloof. Het geloof dat verward is geraakt door wat de duivel je influistert. Een geloof dat verstrikt is geraakt in allerlei twijfelingen. Twijfel aan God, twijfel aan zijn woord, aan zijn genade, twijfel aan alles. Hoe vaak heb ik niet, gebeurt het me niet dat het zicht op Christus, dat ik dat helemaal kwijt ben. Dat alles bedekt is, vaag. En hoe vaak heb je niet dat er allerlei gedachten door je hoofd spoken, waarvan je dacht, hoe kun je dat als gelovig mens nou ooit bij elkaar denken? En je schaamt je ervoor. En je krijgt er ook geen vat op. Ook de psalmisten klagen erover dat ze geen contact met God krijgen. Dat het zo donker is, dat ze dwalen. Waar is nou Gods hand? En hoe moet ik nou verder? En hoe kan dat allemaal? En waarom geeft hij geen antwoord? Waarom is het allemaal zo mat En waarom is er geen leiding en geen verlossing? En de vijanden die roepen van alle kanten. En waar is nou die God van wie jij altijd zei dat je daarop kan vertrouwen? En aan wie je je zaak hebt toevertrouwd? Voor zulke mensen staat dit geschreven in de catechismus. En laat u vanavond troosten. Zeg de catechismus op. Zeg hem hardop op. Daar is die voor bedoeld. Mijn Heere Jezus was in de hel. En nu zal ik door hem nooit meer door God verlaten worden. Ook niet als ik soms wel dat gevoel krijg. En ook niet als ik soms zelf denk dat ik door een hel moet. Gemeente, waar je ook in belandt, maar Christus was er ook. En hij kwam daar alleen. Maar ik nooit. Ik ben er niet alleen. Hij is daar bij mij. In mijn hoogste aanvechtingen. In mijn diepste angst. Dat is de troost. De catechismus wil u bij de hand nemen. En meenemen. Naar Christus toe. Luther, die zegt ergens. Het is wel de diepste van alle aanvechtingen. Dat het geweten helemaal vertwijfeld en beangst is. Je durft je mond niet open te doen, je doet er het zwijgen toe. Je kunt je God niet anders voorstellen, zegt hij, dan als een wreedaard, een tiran of zelfs een duivel. Je wilt voor deze God alleen maar wegvluchten zo ver mogelijk. Je wilde wel dat God niet bestond. Maar, schrijft hij dan, ieder christen moet maar bedenken, zonder dergelijke aanvechtingen kun je Christus niet leren kennen. En ergens anders schrijft hij, de duivel is net een hond. Hoe meer die blaft, hoe meer hij mij naar Christus toejaagt. Ziet u, gemeente, in dat zondag 44, daar klinkt dat arme geloof. Dat niks heeft en dat in al zijn zwakheid toch onoverwinnelijk is. Omdat het alles heeft in Christus. Er is geen duisternis of Christus is mij daar nabij. Al daalde ik af in de hel, ook daar zou uw hand mij vasthouden. Er bestaat geen hoogte, geen diepte. Geen dood, geen aanvechting, geen angst of vertwijfeling die mij ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Dat is de troost van dit wonderlijke geloofsartikel. Hoe diep ik ook kan wegzinken, maar Christus is dieper gegaan en hij vangt mij op. Het is zo rijk om van Christus te zijn, voor eeuwig de zijne. Nou ja, gemeente, en zo schuilen we dan elke zondag opnieuw onder zijn vleugels. We reppen ons naar de kerk, de samenkomst van de gemeente. We zingen tegen alle ongeloof in. We bidden en we juichen. En we belijden. Jezus, mijn Heere, is neergedaald zo diep, onuitsprekelijk diep tot in de hel. En zelfs daar laat hij mij niet alleen. Die belijdenis geeft je kracht in alle aanvechting en verzoeking. Als het noodweer over je leven raast. En dan zie je het weer. Een ogenblik is er in zijn toren. Maar een leven is een goedgunstigheid. 'S avonds vernacht het geween. Maar 's morgens is er gejuich. Amen. We zingen Psalm 30, vers 2, 3 en 4. We zingen deze psalm, Psalm 30, 2, 3 en 4. Gemeente, bij de voorbeden denken we aan onze zendingswerker, Rolf Heij, die voor Wycliffe Bijbelvertalers werkt. Mogen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor het evangelie. Maak ons stil, ook in deze weken waarin wij de lijdenstijd hebben. Waarin wij ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Maak ons stil tot u. Want er is zoveel onrust in ons hart. Zoveel verwarring. Zoveel moedeloosheid en matheid. Zoveel ontrouw. Wij belijden het u. En wij verwonderen ons erover wat u in ons gezien hebt. Dat u bereid was om te komen. Om neer te dalen in de diepste diepte. En dat u zich een kerk verzamelt. En dat u mensen roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Uit de Godverlatenheid. Om te mogen wonen in uw huis. Geef, Heere, dat wij het onze verliezen. En ons houden aan u. Aan uw woord. Aan uw belofte. Dat wij al het andere het zwijgen opleggen. Wilt u dat doen als het ons niet lukt met de kracht van uw woord en geest? En mogen wij zo uw belofte en de verzegeling daarvan in de doop aanvaarden, dat we zonder verschrikken zullen verschijnen voor uw rechterstoel. We bidden voor elkaar, voor mensen die veel duisternis ervaren, misschien ook in psychisch opzicht, dat we mogen weten, Heere, dat u daar waar wij aan het einde zijn, dat u er bent en dat u niet loslaat, dat u ons draagt, van ons weet, ook als wij het soms helemaal kwijt zijn, want u hebt het volbracht, alles volbracht. Wij danken u daarvoor. We bidden voor de gemeente, voor alle die verdriet kennen, zorg, zij die alleen gaan, zij die in de stilte lijden, waarvan niemand weet. Wij bidden u voor alle zieken, alle die bezorgd zijn over hun toekomst. Voor jonge mensen bidden wij, die volop in het leven staan, op school of op het werk. Wilt u ons allen helpen en zegenen. Bewaar ons bij uw dienst en woord. Bewaar ons aan uw hart. We danken u dat het evangelie mag worden verkondigd zondag aan zondag hier, maar ook op heel veel andere plaatsen, in alle talen. Dat u bent gestorven en opgewekt. En wij bidden, Heere, voor het werk van de Oost-Europa-zending. We dragen ook Rolf Heij aan u op, die bij Wycliffe Bijbelvertalers werkt. We danken u voor goede ontmoetingen met het team in Amerika. En we bidden dat er nieuwe software kan worden ontwikkeld, waardoor Bijbelvertaalwerk in hoog tempo kan worden voortgezet. Wilt u ook geven dat er voldoende financiële middelen zijn om het werk van Rolf te kunnen voortzetten? En zegen daarin ook de Thuisfrontcommissie. We bidden, Heere, voor al het werk van evangelisatie en zending. Breid uw koninkrijk uit. We bidden voor alle die betrokken zijn bij de christelijke reformatorische scholen, in bestuur of als leerling, of voor de klas. Geef wijsheid om midden in de wereld te staan. Wij bidden voor alle die ons hebben te regeren, plaatselijk en landelijk in Europa. Wij dragen aan u op de situatie in het Midden-Oosten, in Soedan, in Congo. en ook in Oekraïne. We bidden, Heere, dat u dwars door alles heen regeren zult. En dat wij mogen leven in de zekerheid dat de dingen in uw handen zijn. We dragen u op de Joodse gemeenschap in ons land, in Rotterdam, in Amsterdam. Zo weinig mensen. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Altijd beklemd tussen de volken en de godsdiensten. Geef daar ook opening van uw woord, de Torah. En mag ook daar de bedekking wegvallen en een zoeken zijn naar uw wil. Recht en gerechtigheid, zorg en barmhartigheid. Vergeef genadig al onze zonden en verhoor onze gebeden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nog Psalm 46, het eerste vers. Psalm 46, vers 1. Gemeente, verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Sionskerk. Voor
Dood kon onmogelijk Gods liefde beslaan. bent onmisbaar als de zon. Bron van levenslicht, u bent onmisbaar zoals brood. En water dat verkwikt, u bent onmisbaar zoals lucht. Voor elke ademtocht, u bent onmisbaar als de liefde. Door iedereen gezocht, u bent onmisbaar. U bent liefde en door u wordt ieder mens erkend. Leven krijgt betekenis omdat u leven bent. U omringt ons met uzelf, heeft uw geest gegeven. Voorziet in al wat nodig is, bron voor heel ons leven. U bent onmisbaar als de zon. Licht. U bent onmisbaar zoals.